doen. Het zijn niet zozeer mijn woorden, het zijn de woorden van de Heer. Nadat we vorige week zijn opgeschrikt, wakker geworden door de bloederige terreuraanvallen in Parijs. Nadat we gisteren zijn wakker geworden met een bedreigingsniveau nummer 4, al veel dichter bij ons eigen huis, in ons eigen land, kan je misschien afvragen, waar is God in dit plaatje? Hoe moet ik mij gedragen? Hoe moet ik mij voelen? Wat kan? Wat moet ik doen? Wel, zoals in alle situaties moeten we ons gedragen zoals de Heer Jezus Christus zich zou gedragen. Daarom zijn we zijn volgelingen. We doen wat de Heer zou doen. En Jezus zei, hou moed. Ik heb de wereld overwonnen. Als er iemand vandaag een beetje neerslachtig is omwille van wat er allemaal gaande is in de wereld, focus je ogen niet op al de terreur, focus je ogen niet op wat er misgaat, maar focus je ogen op de woorden van de Heer. Hij zei, hou moed, ik heb de wereld overwonnen. Hij wil zeggen, wees sterk, hou vol, geef niet op, blijf geloven, blijf je moed en je kracht vinden in mij. Blijf geloven dat ik in controle ben. Je zal het zwaar verduren te krijgen in de wereld, maar ik heb de wereld overwonnen. God is nog steeds op zijn troon. De duivel is niet aan de winnende hand. Integendeel, hij weet dat zijn tijd kort is en probeert deze laatste tijden nog zoveel mogelijk volk weg te trekken van die ene ware God. Ik weet het, mensen krijgen het alsmaar moeilijker en moeilijker om religieuze mensen te verdragen. En dat zal ook zo zijn effect hebben op bijbelgelovige christenen. Het is vandaag de dag moeilijk om nog te zeggen, ik geloof in de Bijbel. Geloof jij in de Bijbel, dan ben jij zoals die mannen die geloven in de Koran. Moeten jullie ook gaan vermoorden? Moeten jullie ook haat gaan verspreiden enzovoort? Er zijn er zelfs sommigen die de Bijbel vergelijken met het boek dat Hitler heeft geschreven, Mein Kampf. Diezelfde auteur zegt dat christenen in wezen hetzelfde zijn als de aanhangers van de IS. Want ze geloven in een bloedboek. Nu, dit heeft zo zijn gevolgen voor de man in de straat. En onze invloed dat wij willen uitoefenen door de getuigenis van de Heer te verkondigen. Maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Broeders en zusters, Jezus zei dit omdat je vrede zou vinden bij Hem. Amen. Hij zegt het zelf. Ik zeg dit omdat jullie vrede vinden bij mij. Mensen, hun voornaamste doelstelling in het leven is gelukkig zijn. Geluk vinden in het leven. Maar gelukkig zijn hangt af van je geluk in het leven. Het heeft met geluk te maken. Geluk of ongeluk. Dus je gelukkig zijn hangt af van de gebeurtenissen in je leven. In het Engels, happy, being happy. Hangt af van de happenings. Hangt af van de gebeurtenissen in je leven. Het heeft zo zijn ups en het heeft zijn downs. De mensen, hun geluk hangt af van hun saldo op hun rekening. Het hangt af van de grootte van hun vriendenkring. Hangt af van hun sociale leven. Van de successen in hun leven. Van de carrière op het werk. Maar de Heer zegt, vind uw vrede bij mij. Vind uw geluk bij mij. Amen. Ik heb pas nog ergens gelezen, broeders en zusters. Mensen hebben ontdekt dat hoe meer je op zoek gaat naar geluk, je ongelukkiger wordt. Hoe meer je op zoek wil gaan naar geluk, je ongelukkiger wordt. En dat kan kloppen, want je geraakt nooit verzadigd door de wereld. Er zal steeds iets nieuws zijn dat je wil. Er zal steeds een situatie zijn dat niet perfect is volgens uw hart. Steeds grotere dingen, steeds dieper wil gaan, steeds verder en hoger wil gaan. Mensen kijken niet naar wat ze nu al hebben en willen meer. Ze appreciëren niet wat ze reeds hebben en willen wat de buren hebben of wat ze hebben gezien in de reclame. Maar Jezus zegt, laat uw geluk en uw vrede niet afhangen van de wereld rondom om jou. Maar vind je vrede bij mij, want ik heb de wereld overwonnen. Halleluja. Laten we niet bang worden. Ik weet, het zijn woorden die misschien oppervlakkig lijken. Ja, je vindt geluk bij Jezus. Maar je moet het hebben ervaren om echt amen te kunnen zeggen. Je moet in een dieperik hebben gezeten en op de Heer hebben geroepen. En de Heer heeft geantwoord en heeft vrede gebracht waar je bent. Dan kan je zeggen amen. Je moet het hebben ervaren dat iemand tegen jou is gekomen en jou klein wou krijgen, maar je wist de stem van de Heer, ik ben bij jou. Groter is Hij die in jou is dan Hij die in de wereld is. Ik ben bij jou, maar waarom zou je mensen nog vrezen? En dan ervaren, inderdaad, ik heb vrede, want God is bij mij. Laten we niet bang worden, broeders en zusters. Want God heeft ons niet de Heilige Geest gegeven, zodat we bang zouden zijn. Laten we niet vrezen voor wat mens ons kan aandoen, wat terreur ons kan aandoen. Maar laten we uitzien naar de dag dat Hij voor ons terugkomt. En als je wandelt met de Heer, dan heb je niets om bang voor te zijn. Amen. Ten tweede, laten we voorzichtig zijn met onze gevoelens ten opzichte van zij die terreur zaaien. Ik heb juist gezegd, wat kunnen wij doen in een wereld van vandaag? Hoe moet ik me voelen? Wel, laten we voorzichtig zijn met onze gevoelens ten opzichte van zij die terreur zaaien. God zal hun straffen. God gebruikt de wereld. En ik bid in de naam van Jezus dat die terreurdreiging van vandaag mag naar beneden gebracht worden en dat ze die schuldigen, ik ben ze een naam al vergeten, Abdel Salam of zoiets, dat ze hem vinden. Ik bid dat de politie en de intelligentiediensten wijsheid krijgen en kennis krijgen, dat er een doorbraak mag zijn, dat er dingen naar boven mogen drijven. Ik bid dat ze nog andere complotten mogen openbaren. Ik bid dat elke christen die vandaag naar de kerk gaat op deze zondag beschermd mag worden, dat bomvesten niet ontploffen, dat AK-47 niets mogen schieten, dat de Heer zijn volk mag beschermen vandaag. Amen. Maar ik ga mijn gevoelens ga ik niet de bovenhand krijgen. Ik ga kwaadheid en bitterheid niet laten regeren in mijn hart ten opzichte van zij die terreur willen zaaien. We moeten voorzichtig zijn dat we niet de gehele moslimmaatschappij gaan bekijken met haat in de ogen. Met achterdocht dat vanaf het moment dat we iemand op de bus zien stappen en ze heeft een sjaal rond, dat we niet direct gaan de politie bellen of dat we al gaan kijken van daarnaast wil ik niet gaan zitten. Want dan begint haat, bitterheid en angst, want dat is de voedingsbodem, angst in ons hart te kruipen. En beginnen we dingen te doen waarvan de Heer niet geplezierd zou worden. En pas op, het is normaal dat angst in uw hart kruipt. Ik weet niet, ik zat in het station, we hadden de trein had 30 minuten vertraging en ik zit in het station en naast mij zaten twee rugzakken en niemand zat naast die rugzak. Ik dacht van, wat doen die rugzakken hier? Ik wou al roepen, hé, van wie zijn die rugzakken hier? Niemand zit naast die rugzakken. En ik dacht, het zal hopelijk wel niks zijn. En ik dacht, ja, als dat ding nu ontploft, dan zit ik er wel heel dichtbij, dan zit ik er direct aan. Ik zal het waarschijnlijk niet eens merken. Maar de angst kwam op, maar ik zei, en gelukkig degenen die voor mij zaten, dat was hun rugzakken. Maar ik wil maar zeggen, soms kan angst je hart omvatten. En het kan uit in kwaad en bitterheid. Maar je moet er tegenop komen. Dat betekent natuurlijk niet dat we onwijs, heel onvoorzichtig door het leven moeten gaan. We moeten nog steeds wijsheid. En de Heer kan ons wijsheid geven, kan ons dingen laten zien. Dat Hij zegt van pas op, hier moet je niet komen. Blijf maar thuis. Pas op, daar moet je niet naartoe gaan. Dat je dat voelt. Maar je moet goed voorzichtig zijn dat je angst niet gaat wisselen met de stem van de Heer. Want als die angst sterker en sterker wordt, ga je denken van de Heer is aan het spreken, maar terwijl angst aan het spreken is. Wees voorzichtig, broeders en zusters, met uw gevoelens. Ik heb gelezen dat we moeten blijven doen wat de Heer heeft gezegd. Angst mag niet de bovenhand krijgen. Blijf uitreiken. Blijf bidden. He? Blijf helpen. Want sommigen zouden denken, ik help niemand meer. Ik kijk alleen nog naar mijn eigen zin. Ik help niemand meer. Blijf het evangelie verkondigen voor iedereen. Want Jezus is gestorven voor iedere ziel. Ja, ook voor zij die radicaal zijn. Zij hebben ook de Heer nodig. Ik heb gelezen dat een radicale aanhanger van de IS is bekeerd tot het christendom nadat hij getuige was geweest van de liefde van enkele christenen die zij aan het vervolgen waren. Als die christenen hadden besloten van, ik word kwaad, ik ga reageren in het vlees, ik ga haatdragend zijn, ik ga verwensen, ik ga terug, ik weet niet veel wat ze allemaal hadden kunnen doen, maar ze bleef de liefde van Jezus uiten, terwijl dat ze beschimd en vervolgd werden. En dat had zo'n effect op dat hart van die man, dat hij bekeerd is. Als die christenen hadden besloten om terug te reageren met haat en kwaad, dan had die man niet bekeerd kunnen worden. Snap je wat ik wil zeggen? We zijn allemaal geroepen om tot grootsheid te worden getransformeerd in Jezus Christus. We zijn allemaal geroepen om getransformeerd te worden naar zijn beeld. We zijn allemaal geroepen om deel uit te maken van zijn koninkrijk. Amen. Kijk naar je buur en zeg even tegen hem, je bent geroepen. Romeinen 8:28, MBG alsjeblieft. Je bent geroepen. Amen. Met deze intro wil ik eigenlijk aan mijn boodschap beginnen. Broeders en zusters, als je dit al een boodschap vond, dat is goed, neem het mee naar huis. Pas het toe in je dagelijks leven. Wees wijs, bid om wijsheid, laat de Heer je openbaringen geven. Amen. Bid voor vrede in je hart, want Hij geeft je vrede. Hij heeft de wereld overwonnen. En we weten, MBG, MBG alsjeblieft, ja, we zijn geroepen. We weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Opdat hij de eerstgeboren zou zijn onder vele broederen. Vers 13. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Kijk nogmaals naar je buren. Zeg nou, u bent geroepen. Amen. U bent geroepen. Elk van u die hier nu zit, zonder uitzondering, is geroepen door de Heer. Anders zou u hier niet zijn. Ik weet niet met welke motivaties u bent gekomen. Misschien om uw vrouw te plezieren. Misschien omdat je geforceerd wordt. Het maakt niet uit. U bent nu hier. U bent geroepen door de Heer. En elk van ons geeft een antwoord op de roep van de Heer. De roep is duidelijk, maar het antwoord op de roep is soms niet zo duidelijk. Sommigen doen dit, de antwoord op de roep, door mee te gaan met de Heer in al hun aspecten van hun leven. Anderen laten de Heer zijn roeping amper hun leven veranderen. De Heer staat op de deur en hij is aan het kloppen, heb ik vorige week gepredikt, weet je nog? Het is aan ons om de deur open te doen. Nu, sommigen doen de deur op een kiertje open en kijken wie is daar aan de deur. Anderen zeggen, wagen wij de deur, kom binnen Jezus, want ik heb u nodig. Amen. Eén ding is zeker. Hoe dichter we komen bij de Heer, hoe breder we de deur gaan open doen, hoe luider de roep klinkt in ons leven, hoe dichter we wandelen met Hem, hoe meer we zeker zijn dat we niet terug willen van waar we vandaan komen. Hoe luider die roep klinkt, hoe dichter dat je met Jezus wandelt, hoe des te meer je zeker bent, ik wil niet teruggaan van waar ik kom. God heeft je uitverkoren om bestemd te worden tot gelijkvormigheid aan het beeld van Jezus Christus. Hij roept niemand zonder dat hij jou de kracht geeft om de roeping te kunnen voldoen. Amen. Ik zal het nogmaals zeggen. Jezus roept niemand zonder dat hij zal voorzien in de behoefte om uw roeping te kunnen volbrengen. Het enige wat er moet zijn, is jouw bereidheid om te antwoorden. Hij vraagt geen perfectie, hij vraagt geen talenten, want hij geeft talenten. Hij vraagt geen gaven, hij vraagt alleen je tijd en je bereidheid om te antwoorden. En Jezus staat aan de deur en hij klopt. Het is aan ons om de deur open te doen. Sommigen weten misschien nog de tijd en de plaats dat de roeping van God duidelijk werd in hun leven. God begint ons te roepen al van het begin van ons leven. En vanaf het moment dat je geboren bent, God ziet ons al voor we geboren waren. Maar sommigen onder jullie weten nog de tijdstip en de plaats dat Gods roeping duidelijk werd. Hij gebruikt alle dingen in je leven. Hij gebruikt elke gebeurtenis in je leven. Hij doet ze allemaal, vers 28, medewerken ten goede voor zij die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Die tragedie die je hebt meegemaakt, dat maakt de deel uit van zijn roeping tot hem. Die gebeurtenissen die je hebt meegemaakt, waar je nog zoveel vragen over hebt. Waarom is dat gebeurd? Het maakt deel uit van zijn roeping tot jou. Het is eenmaal dat we tot de Heer komen en we beantwoorden zijn roeping. Dit is dan dat we gaan beseffen meer en meer hoe God onze gebeurtenissen heeft gebruikt voor ons te brengen in zijn koninkrijk. Eens was je aan het vloeken op die gebeurtenissen die gebeurd zijn. Maar eens dat je tot de Heer kwam en je begrijpt zijn roeping, ga je zeggen, dank u Jezus dat dat gebeurd is. Want zonder dat had ik mij niet bekeerd. Zonder dat had ik nooit op mijn knieën kunnen gaan en kunnen uitroepen tot jou. Ik heb gisteren een getuigenis gelezen die deze waarheid bevestigt. Het is een wonderlijke getuigenis, stond in een boek dat mijn moeder heeft gegeven. Ik wist niet goed wat ik moest prediken voor vandaag. Maar zoals de Heer altijd is, Hij is goed en Hij voorziet in zijn noden. En vanaf het moment dat ik begon te bidden, vanaf het moment eigenlijk dat ik mijn knieën de grond raakte, kwam er al een vers in me op om te prediken voor vandaag. Soms zit ik te ijsberen en ik leer de les altijd nog altijd niet snel genoeg. Maar ik zit te ijsberen in mijn kamer of tijdens de dag. Ik maak me elke vrijdag al ongerust over wat ik zondag moet gaan prediken. En er komt maar niks. Het is een van de meest voorkomende kwellingen bij predikanten. Maar vanaf het moment dat ik besloot om eens te bidden en op mijn knieën te gaan, pam, er kwam iets binnen. En weer zat ik te denken, ah heren, waarom ben ik altijd zo wantrouwig, Heer Jezus? En mijn moeder gaf me een boek en zei, hier, lees deze getuigenis. En het plaatje kwam tezamen, de puzzel kwam samen. Dat is hoe de Heer werkt. Als je andere predikanten spreekt, zij zullen juist hetzelfde beamen. Dat is hoe de Heer de stukken bijeenbrengt. In ieder geval, die getuigenis, fantastisch, ging over een Joodse man, opgegroeid als Jood, maar atheïst eigenlijk in wezen, in de praktijk, in zijn huis. Hij heeft al als kind, als 12-jarig kind, had hij veel vrienden. Maar zijn vrienden waren niet van vlees en bloed. Zijn vrienden waren geesten. En hij ging in het bos, 's nachts en tijdens de dag, en hij maakte daar zo'n ronde cirkel waar hij ging gaan zitten en hij begon de geesten op te roepen. En naarmate de tijd vorderde, werd hij er zeer bedreven in en werd hij zeer spiritueel. En de geesten kregen vormen en personen en zij kwamen tevoorschijn alsof ik u en ik hier voor me ziet zitten. Bovennatuurlijke ervaringen maakte hij mee. Hij trad uit zijn lichaam. Het is alsof zijn geest uit zijn mond kwam en dat boven de stad begon te vliegen. En hij zag de mensen wat ze aan het doen waren in hun privé. En hij kon het daarna allemaal beschrijven. Hij had dus enorm veel spirituele New Age ervaringen. Hij ontmoette spirituele mannen die hem opleidden. Hij zag en hij voerde heel veel mirakels uit. Mirakels, mensen die genezen werden van hun pijn, mensen die genezen werden van allerlei andere kwalen die hij uitdreef in de naam van een of andere rare god of geest. Hij werd een New Age guru. En in het midden van al, want hij was natuurlijk een beetje ouder, hij werd er meer en meer bedreven in. En op een dag zag hij zelfs auras over mensen, zo van die rare dingen zo. Sommigen die in het spiritueel hebben gezeten, je weet waarover ik spreek. En in die aura stond de naam van de persoon, de overledene grootvaders en grootmoeders, zelfs waar dat ze werkte en alles. En dus hij was een zeer groot spiritueel man. En op een dag, toen hij in het park zat, en hij zat daar in zijn trance-modus, of hoe dat je dat ook mag noemen. Hij sprak niet gedurende verschillende dagen en weken, want dat is een hogere vorm van bewustzijn. Hij sprak niet, hij vastte heel veel en hij zat daar in het park. Maar op een dag kwam er een christen naar hem, en een jongen die vroeg aan hem, heb jij Jezus in je hart? En hij antwoordde zo met een zelfvoldane glimlach, natuurlijk heb ik Jezus in mijn hart. U bent in mijn hart. God is in mijn hart. Iedereen is in mijn hart. En hij ging verder. Maar de christen liet zich niet zomaar wegjagen. Hij zei, heb jij de Heilige Geest in je leven? Natuurlijk heb ik de Heilige Geest, zei hij. En hij liet uit zijn vingers, zo beschreef hij in zijn getuigenis, een blauwe lichtstraal laten komen. Hij was op zo'n toppunt van energie in hem, dat er een blauwe lichtstraal uit zijn handen begon te schieten. Tuurlijk heb ik de Heilige Geest. De Heilige Geest is in mij. En de jonge christen zei tegen hem, je liegt. Je hebt Jezus niet in je hart. Je hebt de Heilige Geest niet in je hart. Want ik zie het aan je ogen. En hij liep weg. Het liet een kleine indruk na, maar hij heeft het weggedaan in zijn hoofd en hij bleef verder gaan op zijn huidig pad. En op één dag had hij een vergadering met iemand die uit die wereld een enorme grote naam had. Maar hij had iets meegemaakt. Hij was namelijk bekeerd tot Jezus. En dus hij vertelde zijn getuigenis naar die man toe en hij was wel geïntrigeerd door die getuigenis. En het bleef hem maar de hele tijd nazinderen in zijn hoofd, die getuigenis van die grote New Age guru, dat op een dag was bevrijd door Jezus. En dacht dan, bevrijd, maar ik ben toch bevrijd. Ik heb liefde in mijn hart, ik heb de Heilige Geest, ik heb alles en iedereen heb ik graag. Maar dan begon hij dingen te zien en op te merken in dat wereldje van New Age dat niet klopte. Mensen die zeiden dat ze de waarheid waren, betrapte hij op leugens. Mensen die zeiden dat ze alles goed deed, betrapte hij op sjoemeling met geld enzovoort. Dus er zat meer dan alleen maar liefde, er zat altijd veel hebzucht achter naar geld. En dus hij begon te beseffen, ja maar als die mannen die de waarheid zeggen te zijn, kunnen liegen... Wat heb ik dan in mij? Misschien moet ik toch wel eens dieper gaan spitten. En op een dag werd hij wekker. Hij hoorde iemand op de deur kloppen en er werd een briefje onder de deur geschoven. Het was een traktaat van christenen die aan deur gingen en die traktaatjes verspreidden. En hij ging naar beneden en hij zegt dat hij geleid werd door de geest, dat hij blindelings met zijn ogen dicht naar beneden ging door een andere geest. Niet naar de geest. Maar hij viel en hij landde met zijn neus op dat traktaatje dat onder zijn deur was geschoven. En hij deed zijn ogen open en hij las daar een vers in 1 Johannes waarop staat: test al de geesten en zie of ze van de Heer komen. Als ze de geesten niet belijden dat Jezus in het vlees is gekomen, dat hij Heer is, is het de geest van antichristen. En dus hij besloot van, ik moet misschien testen, zien hetgeen dat ik in mij heb, of dat wel van God is. En hij probeerde dat uit in de praktijk en hij zei, geest van Krishna, bla bla bla, beleid jij dat Jezus Heer is? Maar niemand antwoordde. Ze waren stil. Beleid jij die geest dat Jezus Heer was? Enzovoort enzovoort. En niemand antwoordde. En dan zei hij, in de naam van Jezus, ik bestraf de geesten die niet van God komen, die niet beleiden dat Jezus Heer is. En opeens begon hij te bibberen en te shaken. En hij voelde een soort van kracht die uit hem wegging. En hij, opeens was hij licht, hij kon terug voelen, hij kon terug denken. Want op dat moment was hij precies een vessel. Een lichaam dat leeg was, dat gebruikt werd, misbruikt werd door slechte geesten. Opeens kon hij terug gevoelens hebben. Opeens kon hij terug helder nadenken. Het was soms dat hij uren gewoon in trance zat, waar dat er niks in hem opkwam, maar dat er geesten in en uit kwamen. Maar nu kon hij terug denken voor zichzelf. Hij besloot om een trip te maken naar een stad, voor een zogezegde christen te gaan bezoeken, voor meer informatie te gaan op te zoeken. Hij belandde ergens anders. Om een heel lang verhaal kort te maken, wat gebeurde er? Hij ging op een dag naar een dienst. En dat was een geestesgevulde dienst. Mensen begonnen in tongen te spreken. Mensen waren aan het zingen in tongen. Wat hij daar voelde, had hij nog nooit van tevoren gevoeld. Hij voelde een vrede. Hij zag een liefde die uit mensen kwam dat hij nog nooit had gezien in zijn New Age wereld. En op dat moment wou hij volledig gaan voor Jezus. Amen. Er kwam een predikant die naar hem toe kwam en die wees hem de vinger aan. Jij moet gedoopt worden. Hij zegt, als dat zo is, dan wil ik gedoopt worden. En hij maakte zich klaar om zich te laten dopen in het water. Hij stond in het water en ze vroegen hem, wil jij de Heilige Geest ontvangen? En hij zei met heel mijn hart, ik wil alleen nog maar de waarheid, ik wil alleen maar de Heilige Geest, ik wil Jezus in mijn hart. Hij liet zijn eigen dopen en vanaf het moment dat hij uit het water kwam, begon hij te zingen in een andere taal. Hij begon hij te spreken in andere tongen en getuigen zeggen dat hij in plaats van omlaag ging naar de hel. Hij werd zelfs uit het water gedreven door de geest. En het was zo'n fantastische ervaring, zei hij, dat het heel zijn leven veranderde. Heel zijn gebeurtenissen, heel die getuigenissen, wil ik maar zeggen, broers en zusters, de duivel wou hem gebruiken voor zijn ideologie. De duivel wou hem gebruiken voor zijn glorie. De duivel wou hem zelfs gebruiken voor mirakels te doen. En hij heeft mirakels gedaan. Amen. Maar het was niet in de naam van Jezus. En daarom zegt hij, wees voorzichtig met spirituele belevenissen. Wees voorzichtig met mensen die mirakels doen. Wees voorzichtig met zij die hand opleggen enzovoort. Want dat kan allemaal gebeuren door demonische geesten. Maar ze bevrijden uw ziel niet. Je kan misschien bevrijd worden van een kwaaltje, maar ze bevrijden uw ziel niet. Het lichaam mag misschien verlost zijn van kwalen, maar de ziel is nog steeds gebonden. Hij waarschuwt ook als er mirakels gebeuren, alle glorie en eer moet steeds gaan naar Jezus. Amen, het moet gedaan worden in de naam van Jezus. Niet in de naam van een of andere geest. Amen. Dus laat u niet verleiden deze tijd, broeders en zusters. Deze man, zijn gebeurtenissen werden zo gevormd. Amen. Dat uiteindelijk op één dag zijn roeping duidelijk werd. Hiervoor ben ik geroepen. Halleluja. Hiervoor ben ik geroepen. We zijn dus geroepen om naar het beeld van de Heer getransformeerd te worden. Om heilig leven te leiden. Om vruchtbaar te zijn met wat de Heer ons heeft gegeven. 2 Petrus. Vers 1, vers 3. Een fantastische getuigenis. Amen. En hou u zo ver mogelijk weg van waarzeggers, broeders en zusters, van zij die tarotkaarten leggen, handlezers, yoga. Het zijn allemaal verborgen Midden-Oosten, West-Oosterlijke filosofieën en religieën die de vorm hebben van iets mooi te zijn en liefde en eenheid. Maar het zijn demonische verleidingen. Houd u daar ver weg van. Horoscopen, sterrenlezers. Houd u maar bij wat de Heer ons heeft gezegd. Halleluja. En dat zal u vrede brengen. 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 3. Broer Jo. Zijn goddelijke macht heeft ons... dan mag je NBV alsjeblieft. Halleluja. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken. Vers 3. Wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft, door zijn majesteit en wonderlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte. En opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Amen. Dat is mijn belofte. Deel krijgen aan de goddelijke natuur. Dat is wanneer je de Heilige Geest ontvangt. Prijs de Heer. Vers 5. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken. Met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing met volharding. Uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters. En uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Dat is een trap, niveau na niveau na niveau, dichter bij de Heer. Vers 8. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Wie ze niet bezit, is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonde gereinigd is. Vers 10. Span u daarom, nu komt het. Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus. Dus, de roeping is er. Ons antwoord is er. De Heer voorziet. We hebben juist gelezen dat Hij ons beloftes heeft gedaan. Rijke beloftes. Dat Hij ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderlijke kracht. Het is niet zo dat we het zelf moeten doen. Maar we moeten er wel iets voor doen. Span u dus in, zegt Peter. Span u in om uw roeping en uw uitverkiezing waar te maken. We zijn geroepen omdat Hij ons wil. We zijn geroepen omdat Hij me lief heeft. Hij kent me bij naam. En hij roept mij benaam. Broeder Jo, kan je even naar hier komen alsjeblieft. Het duurt een beetje lang. Ik hoop als de Heer roept dat we rapper gaan. Waarom heb ik broeder Jo geroepen? De vraag is waarom is hij gekomen? Omdat hij zijn naam herkent. Hij kende zijn naam en hij kwam. Het heeft iets wat gedaan, maar dat is met de meesten onder u ook waarschijnlijk toen hij tot de Heer kwam. Er zijn excuses, nestels die los zijn enzovoort. Maar ik wist in mijn voorkennis dat Jo ging antwoorden. Dat Jo ging de roep beantwoorden en ging komen. Want ik wist, we hebben niks afgesproken. We wisten het niet voor de dienst dat we dit gingen doen, amen. Maar hij kwam, omdat hij zijn naam heeft gehoord. We zijn geroepen omdat de Heer ons lief heeft. Wij zijn zijn bezit. Hij kent ons bij naam en daarom roept hij ons bij naam. Hij roept ons niet omdat we zomaar een of ander willekeurige persoon zijn hier op de aardbol van 6 miljard mensen. Nee, hij roept ons en kent ons elk individueel. Ik mag teruggaan. Amen. Het was maar een stomme illustratie, ik weet het. Maar God roept niemand zonder dat hij een plan heeft voor die persoon. God gaat niet, broeder Jo, kom naar mij.
Nu wil ik wachten. Ik weet eigenlijk niet goed waarom ik u heb geroepen, maar nu dat je toch hier bent, kun je misschien...
Dat lijkt goed. We gaan dat doen. God heeft steeds een plan. Voordat jij geboren werd, amen. Voordat jij gevormd werd in je moeders schoot, maakte God van jou al een profeet. Maakte van God jou al een apostel. Maakte hij van jou al een christen geroepen naar zijn beeld. Amen. God roept nooit iemand zonder een plan te hebben voor die persoon. God roept je omdat je zijn bezitting bent. Je bent zijn schepping. Hij is je vader. Je roept niet naar dingen die niet van jou zijn. Je roept de dingen die van jou zijn. Dat is mijn bezit. Hey, broeder Jo, kom tot mij. Je vader roept. Amen. Jesaja 43 vers 1. Wel nu, dit zegt de Heer. Die jou schiep. Jacob, die jou vormde, Israël. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Je bent van mij. Halleluja. De Heer roept je, omdat jij van Hem bent. Ik ben gemaakt, halleluja. Ik ben hier niet gekomen door een of ander toeval. Ik ben hier niet gekomen door een of ander evolutionair proces. En door zoveel miljoenen jaren heen ben ik dan een of ander mens geworden. Ik ben hier op deze aarde omdat God heeft besloten. Ik weet, mijn moeder en vader hebben besloten, ja. Maar zonder de levensgeest, zonder de levensadem die God geeft aan elke mens, zou ik hier niet zijn. Ik ben van Hem en daarom roept Hij jou en mij bij naam om jezelf te presenteren voor zijn troon. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Halleluja, de Heer heeft met zijn bloed mij vrijgekocht. Daarom kan Hij mij roepen. Hij kan me roepen omdat jij van Hem bent. Hij heeft je gekocht met zijn bloed. Jij was vroeger van de duivel. Je was gebonden aan zijn plan. Maar de Heer heeft een ander plan. Hij heeft gezegd, ik heb je vrijgekocht. Jij bent nu van mij. Jij bent nu van mij. Halleluja. Ik ben 2000 jaar geleden gestorven. En mijn bloed, wanneer aan dat kruis heb gezegd, het is volbracht. Het is betaald. Amen. Daarom kan ik nu zeggen, kom hier. Ik heb je uitgekozen. Amen. God kent je. Hij weet je intieme gedachten. Voordat je geboren werd, had God al een plan met je leven. Een roeping op je leven om tot Hem te komen. Om je in zijn koninkrijk te laten geboren worden. Om opnieuw geboren te worden. Ik ben eenmaal geboren geworden, maar mijn roeping is om opnieuw geboren te worden in zijn koninkrijk. Want Jezus zei, u moet opnieuw geboren worden of je kan het koninkrijk van God niet zien. Je moet opnieuw geboren. Ja, ik ben gekomen hier in deze wereld, maar er is een andere wereld, een spirituele wereld. En de roeping van God luidt duidelijk, word opnieuw geboren uit water en uit geest. Dat is mijn roeping. Jeremia hoofdstuk 1 vers 5. Amen. Voordat ik geboren was, zoals de profeet Jeremia te horen kreeg, Jeremia 1 en 5, God die spreekt tot hem, voordat ik je vormde in de moederschoot, de meesten kennen deze vers wel, had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt. Waarom zegt de Heer dit tegen Jeremia? Want we nemen deze vers een beetje uit zijn context. Ja? Maar je moet eigenlijk het voorgaande en daarna lezen. De Heer zei deze woorden tegen Jeremia, omdat hij Jeremia had geroepen en Jeremia begon uitvluchten te maken. Jammer, God, ik ben jong, zegt hij. Ik ben onervaren, ik ben nog maar een tiener. Of ik weet niet hoe oud, hij was in ieder geval jong. Waarom kan je mij gebruiken? Ik ben niet zo goed met woorden. Ik heb bang. Ga je mij gebruiken om uw oordeel te gaan spreken tegen dit rebellerend volk van jou? Ik heb bang. Kan je niemand anders gebruiken? En velen gebruiken diezelfde excuses. Mozes gebruikt dezelfde excuses. U zou misschien een excuus gebruiken. Heer, ik ben er nog niet klaar voor. Ik wil eerst nog een beetje feesten en dan als ik wat ouder ben, dan zal ik me... Heer, ik ben er nog niet klaar voor, ik wil carrière in mijn leven. Heer, ga je mij gebruiken, maar ik heb geen talent, ik kan niet lezen, ik kan niet schrijven. Ik kan amper praten met mensen. Maar dan zegt de Heer, hey, voordat ik u vormde in de moederschoot, had ik jou al uitgekozen. Ook al ben je jong, ook al kan je niet goed praten, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd. Met andere woorden, ik had u opzij gezet en je een profeet voor alle volkeren gemaakt. Iedereen die God roept, heeft hij een plan voor. Heeft hij gaven en talenten voor, zodat jij ze kan gebruiken om uw roeping te volbrengen. Amen. Jeremia zei, ja, maar kan het niet. God zei, ik heb u al, het is al volbracht, jongen. Voordat je geboren waart. Ik heb het al gezegd, u bent een profeet. En als ik het zeg dat je een profeet gaat worden, dan ga ik ervoor zorgen dat je een profeet gaat worden. Je kan niet goed praten, lees de rest van het hoofdstuk. Ik ga je de woorden in de mond leggen. Ik ga je de woorden in de mond leggen, zodat wanneer je het spreekt, bam, het gaat niet een half jaar later uitkomen, het gaat niet 10 jaar later uitkomen, vanaf het moment dat je de woorden spreekt, bam, mensen gaan het zien. Je hoeft geen bang te zijn, want ik... Je hoeft niet bang te zijn, want ik ga bij je zijn. Elk woord dat je spreekt, kan natieën ten val brengen en natieën oprichten door jouw woord dat ik in je mond ga leggen. Amen. Sommigen onder ons maken ook excuses om gebruikt te worden door de Heer, zoals ik het juist heb gezegd. Ik ben te jong. Ik moet nog veel trainen. Laat me eerst naar Bijbelschool gaan. Later als ik meer tijd heb, Heer. Ik weet er nog te weinig vanaf. Wat gaan mensen zeggen, Heer? Ik durf niet, enzovoort, enzovoort. En op het einde gebeurt er niks met de talenten en gaven die God aan ons heeft gegeven, waarvoor we geroepen zijn om ze te gebruiken in zijn koninkrijk. En ik eindig met Matteüs 25, vers 14. Het is deze versdeel dat in me opkwam gisteren. Matteüs 25, vers 14. Het gaat over je roeping. Om vruchtbaar te zijn met hetgeen dat God je geeft, wil geven en al heeft bestemd om aan jou te geven. Halleluja, jij moet gewoon beseffen. Ik ben toegewijd aan de Heer. Voordat ik geboren was, heeft Hij mij gemaakt tot... God vul in. Profeet, weet ik, God vul in. Of het zal zijn als met een man, wat zal zijn de dingen van het Koninkrijk van de Hemel? Het zal zijn als met een man die op reis ging. Zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een... Ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. De Heer heeft zijn gave uitgestort en is nu vertrokken, maar hij komt op een dag terug hoor, broers en zusters. Meteen ging de man die 5 talenten ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er 5 bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er 2 had gekregen, 2 bij. Degene die 1 talent ontvangen had, besloot het geld van zijn Heer te verstoppen. Hij begroef het. Vers 19. Na lange tijd keerde de Heer... Ik moet een beetje sneller zijn, broer. Van 19 tot en met 30. Ik voel het zo in, hij had dat rapper. Na lange tijd keerde de Heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die 5 talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog 5 talenten erbij met de woorden: Heer, u hebt mij 5 talenten in beheer gegeven, alsjeblieft, ik heb er 5 talenten bij verdiend. Zijn Heer zei tegen hem: voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Vers 22. Ook degene die 2 talenten enzovoort. Dat is juist hetzelfde. Vers 24. Nu kwam ook degene die 1 talent ontvangen had naar hem toe en hij zei: Heer, ik wist van u dat u streng bent. Dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst. Angst is een slechte motivator, broers en zusters. Uit angst besloot ik uw talenten te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u ze terug. En zijn Heer antwoordde hem: je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant. Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er 10 heeft. En vers 13, en die nutteloze dienaar, gooi die eruit in de uiterste duisternis waar men jammert en knarst het aan. We hebben een uitdrukking in het Vlaams, het zegt wie het kleine niet deert is het grote niet weer. Amen. Sommigen onder ons zitten te wachten tot God ons leidt naar grote dingen. Grote werken. Grote deuren die gaan geopend worden voor ons. Terwijl God ons gewoon wil bezig zien met hetgeen dat we nu in handen hebben gekregen. We worden allemaal geroepen op een zeker niveau. En die niveaus kunnen in ons leven veranderen. Kunnen groter worden, kunnen kleiner worden. God wil gewoon zien of je betrouwbaar bent met hetgeen Hij je nu geeft op dit moment in je leven. Hij wil zien of we betrouwbaar zijn. Dat zijn goed gedaan. Jij betrouwbare dienaar. Je was betrouwbaar over klein bedrag. En nu zal ik je over veel meer aanstellen. Maar het probleem ligt erin wat wij zien als klein. De zaken die we ontvangen van de Heer is klein. Het is alleen maar klein als het voor u klein is. Maar als datgene dat jij nu doet het belangrijkste is voor u op dit moment, dan is dat voor jou het grootste wat er kan zijn. Het is maar hoe je het bekijkt. Ik zal een voorbeeld geven. Sommigen onder jullie maken hier bijvoorbeeld de kerk schoon. Proper maken. Voor bepaalde mensen is dat een werk waarvoor je je hand niet zou omdraaien. Ik wil in de bediening, ik wil microfoon, ik wil in het koor, ik wil prediken. Ze willen belangrijk, tussen aanhalingstekens, belangrijker werk. Maar als dit poetsen voor jou het belangrijkste is voor u op dit moment, dan zal je dat werk doen met excellentie. Dan zal je dat werk doen zoals niemand anders. Dan zal je de kerk poetsen zoals niemand anders ooit heeft gedaan voor jou. Want je doet het voor de Heer en niet voor de ogen en de aandacht van andere mensen. Jij weet dat dit is hetgeen waarvoor de Heer me nu heeft geroepen. Het is klein in de ogen van mensen, maar voor mij is dit nu het grootste wat er is. En ik ga het doen met excellentie. Amen. Dat is de roeping waarvoor we worden geroepen. Hetgeen dat de Heer ons geeft op dit moment. Dat we daar betrouwbaar mee omgaan. En in excellentie uitvoeren. Sommigen onder jullie willen misschien promotie op het werk. Omdat je denkt, dat is mijn roeping. Ik word geroepen om een grote leidingsfunctie te hebben. Daarvoor wil ik gaan. Maar je kan de job die je nu uitoefent niet eens met excellentie uitvoeren. Waarom zou je dan die promotie verdienen? Ik zeg maar een voorbeeld. De man in het verhaal van de talenten kreeg 1 talent. Ze kregen elk talent, ieder naar wat ze aankonden. Maar ieder was evenveel waard. Het is niet de persoon die 5 talent, oh dat is een groot man, die heeft God graag lief. Nee, die waren alle 3 evenveel waard. Het maakt niet uit of je 5, 2 of 1 talent had. Als je dat had. Het maakte alleen uit wat je ermee deed. Degene met 1 talent deed er niks mee, want hij had schrik. Misschien was hij zelfs kwaad op God. Misschien was hij kwaad en zei hij, ik heb er maar 1 gekregen. En hij kijkt met afgunst naar de anderen. Waarom hebben die 2 gekregen? En die 5? Ik heb er maar 1 gekregen. Ik ben toch even goed als die anderen. Ik kan dit werk toch ook zo. Ik ga niks doen voor deze meester. Hij is toch weg. Hij is toch weg. Ik kan er niks mee doen. Ik kan begraven. Dus ik doe niks. Niemand kan het toch zien. En dat kan dus de mentaliteit zijn van sommige christen die de spotlight willen opzoeken om de aandacht en het applaus van mensen. Zo mensen overleven geen half jaar in een kerk als deze, waar dat we jaren hebben moeten worstelen voor een handvol mensen. Amen. Zo mensen overleven het niet in een kerk waar dat ze niet eens voor betaald zouden worden en ze willen de leider zijn. Amen. Zo mensen overleven niet wanneer dat er geen volledige band is en waar dat ze elke week door middel van hun eigen stem de Heer moeten prijzen. Zij denken dat God hun zo begaafd heeft dat God ze direct naar de top zou leiden. Deze mensen kennen God niet. En ze zijn verleid door hun eigen arrogantie en dwaasheid. Het heeft jaren en jaren nodig. Amen. Waaruit blijkt dat je betrouwbaar bent gevonden met de dingen die God heeft gevonden. Eer dat God u gaat aanstellen over grootse dingen. Kijk naar het verhaal van Jozef. Sommigen denken dat ze in de Heer komen. Oh, we gaan grootse dingen doen. Oh, jongens, wij. Begint eerst aan de voeten van de Heer te zitten. En doe kennis op en ervaring op. En weet hoe de Heer is. Weet wie Hij is. Weet wie jij bent in de Heer. Kijk naar Jozef, fantastisch verhaal. Jozef was niet van de ene dag op de andere eerste minister van Egypte. Ook al had hij als jongeman uitzonderlijke talenten, dromen en gaven. Hij had zelfs een visioen gekregen van God dat hij een groot man zou worden en dat heel zijn familie ging buigen voor hem. Nu had kunnen zeggen, dit gaat gebeuren, mannen, jullie gaan buigen, heeft het trouwens ook gezegd. Hè? En dus ze werden kwaad en jaloers. En dus na jaren en jaren van gevangenschap, slavernij en verantwoordelijk te zijn voor kleinere zaken, als dienaar van een klein huishouden, werd hij getrouw gevonden door God om aangesteld te worden met grotere zaken. En mocht hij een heel land leiden, een heel land. Maar dat ging niet van de ene dag op de andere. Tientallen jaren werden gepasseerd. Jaren in slavernij. Jaren in gevangenis. Behandeld worden als uitschot. En toch nog zeggen, Heer, u bent goed. Ik vertrouw op u. Halleluja. Doe wat de Heer je nu heeft gegeven. Ben je een bemoediger? Bemoedig zoals de beste. Ben je een gever? Geef zoals nooit tevoren. Kan jij goed onderricht geven? Geef onderricht. Wacht niet tot iemand je een microfoon in de handen geeft om te beginnen prediken. Heb je dromen van de Heer? Vertel ze te gepaste tijden. Hou ze niet voor jezelf. Ben je een huisvrouw en denk je van, oh, ik ben maar een huisvrouw? Nee, wees de beste die er mag zijn. Creëer van je huis een huis, een baken van rust en warmte. De wereld mag misschien op je neerkijken de dag van vandaag. Je vriendinnen mogen je misschien uitlachen. Maar God kijkt en ziet of je dit gaat doen met heel je hart. Amen. Niemand ziet misschien al het werk dat je erin steekt in je huishouden en voor je kinderen zorgen. En je krijgt geen schouderklopjes van Jan en alle man. Maar de mensen gaan het zien. Later, aan je kinderen. De mensen gaan het zien aan de vrede die je man uitstraalt enzovoort. Als dat is waarvoor de Heer je nu heeft geroepen, laat het zo zijn. Als de Heer je heeft geroepen om een werk uit te oefenen, ergens waar de Heer je heeft geplaatst, doe het met heel je macht. Doe het met al je kracht. Doe het met al je inzet en doe het er het beste, zodat mensen kunnen zien dat je vruchten draagt van wat de Heer je heeft gegeven. Sommigen onder jullie weten niet wat de Heer voor je heeft, weten niet in welke richting. Ik weet het ook niet. En daardoor hadden we een goede verstandhouding moeten hebben met de Heer. En de Heer laat zien welke talenten, welke gaves dat we hebben gekregen. Maar belangrijk is dat we betrouwbaar omgaan met hetgeen dat Hij heeft gegeven. Amen. Soms denk ik in mezelf, en ik eindig hiermee, laten we allemaal recht staan. Soms denk ik in mezelf, Heere, waarom doe ik nog de moeite om telkens een boodschap voor te bereiden en er een boodschap voor te bereiden met zoveel inhoud en kennis erin en openbaringen voor een handvol mensen. Denk ik dan, denkt mijn vlees. Waarom? Maar je kan het niet stoppen, je mag het niet stoppen. Ook al is het maar voor een handvol mensen, ook al is het voor 1000 mensen. Het moet hetzelfde zijn. Het publiek waarvoor je het doet, broeders en zusters, mag niet je motivatie gaan doen leiden. Het publiek waarvoor je het doet is de Heer Jezus. Amen. Hij kijkt naar de gaven. Halleluja. En als de Heer mij de gaven heeft gegeven om onderricht te geven, om een voorganger te zijn en een preek voor te leiden, en Hij geeft me daarvoor de gaven, dan moet ik ze gebruiken. Ik kan even goed zeggen van, flut, ik steek er geen tijd meer in, we gaan morgen wel zien wat er gebeurt. Er zijn toch maar een handvol mensen die komen. Maar dat is de mindset die er velen hebben. En ze zouden, ik weet niet hoe hard hun best doen, moesten ze prediken voor 100, 150 mensen. En voorbereiden, want oh, die en die kan komen. Maar dat mag het verschil niet uitmaken. Dat mag het verschil niet uitmaken. Jezus, wij danken u. Halleluja. Wij danken u voor uw roeping. Halleluja. Wij danken u voor uw roeping, Jezus. Halleluja. Vandaag beantwoorden, Heer Jezus, uw roep, Heer. U heeft ons geroepen om betrouwbaar om te gaan met hetgeen dat u ons heeft gegeven. Zodat we kunnen groeien, Heer, in onze roeping. Halleluja. U laat ons leiden, Heer Jezus.